Welkom bij de Power Mama podcast. Ik ben Yusra, eigenaar van Power Mama, moeder van 3 zonen en gespecialiseerd in trainen tijdens en na de zwangerschap. Deze podcast gaat over pre- en postnatale fitness en alles wat komt kijken bij een zwangerschap, bevalling en het postpartum herstel. Maar ook over het opbouwen van een succesvol bedrijf in de fitnesssector. Leuk dat je luistert. Misschien herken je het wel. Jouw fanatieke klant is zwanger, maar ze wil niet luisteren naar al jouw goed bedoelde adviezen. Voor een zwangere klant met een athlete's brain is fanatiek trainen een groot deel van haar identiteit. Ze heeft een strakke sportroutine en ze is gewend om zichzelf te pushen. Dat geeft haar controle. Tijdens de zwangerschap is ze bang alles te verliezen wat ze heeft opgebouwd. En ze moet wennen aan alle veranderingen in haar lijf. Dat kan ze spannend vinden, dat kan weerstand opleveren. Jij als trainer wil natuurlijk dat jouw klant veilig en verantwoord blijft sporten. Maar hoe ga je er dan mee om als jouw klant jouw adviezen niet opvolgt? We gaan het vandaag hebben over athlete's brain. Het brein van een atleet. En de aanleiding van deze podcast is de CrossFit Open. De CrossFit Open, als je niet uit de CrossFit-wereld komt, dan ken je dit misschien niet. Maar dat is eigenlijk de eerste fase van het CrossFit-seizoen. En het is een jaarlijkse wereldwijde fitnesswedstrijd, georganiseerd door CrossFit, waar alle boksen en alle leden over de hele wereld aan mee kunnen doen. En ook zwangere atleten kunnen dus meedoen aan de Open. En soms worden de WODs die voorgeschreven zijn geschaald, zodat ze zeg maar zwangerschapsproef zijn. Maar er zijn ook atleten die bijvoorbeeld op Instagram video's delen waarbij ze zo'n WOD niet schalen. Soms met verontwaardigde reacties tot gevolg, maar ook reacties eronder van supergoed bezig, ik wist niet dat dit nog mocht tijdens de zwangerschap, nu kan ik dit ook doen. En nu denk jij misschien, ik maak in de praktijk helemaal niet mee dat mijn klanten niet naar mij willen luisteren. Maar toch gebeurt het vaker dan je denkt. Zelf heb ik al meerdere malen samengewerkt met zwangere en pasbevallen klanten die mijn aanpassingen gewoon echt overbodig vonden. Waar ik echt heel veel gesprekken mee heb gehad. En heel vaak heb uitgelegd waarom ik bepaalde dingen afraden of juist aanraden. Maar ze sloegen die adviezen dan alsnog gewoon in de wind. En ik hoor het ook vaak van de coaches waar we mee samenwerken. Die krijgen toch ook vaak te maken met klanten, ja, die gewoon hun eigen ding willen doen. En als ik eerlijk ben, ik vind dat persoonlijk de leukste mensen om mee te werken. Ik hou van die fanatieke, sportieve vrouwen die er gewoon lekker voor willen gaan. En die ook niet klakkeloos zomaar alles van je aannemen, maar die ook echt goed onderbouwd willen krijgen waarom je bepaalde adviezen geeft. Maar ik snap ook dat het lastig kan zijn. En uiteindelijk is het natuurlijk het goed recht van iedere vrouw zelf wat zij wil doen met haar lijf. En op dat moment dus ook met de baby, want daar komt het eigenlijk wel op neer. Maar het is natuurlijk wel heel interessant om te onderzoeken van wat daar nou onder zit. Hè? Welke mentaliteit, welke gedachtegangen, welke gedrevenheid, wat zit daar nou onder? Waarom vrouwen het dus zo lastig vinden om tijdelijker wat rustig aan te doen? Daar gaan we het in deze podcast over hebben. Wat is athlete's brain? Hoe herken je het? Wat zijn de kenmerken? Wat zijn de risico's van athlete's brain? Wat zijn ook de voordelen? Want het zal vast en zeker ook voordelen hebben. En tot slot heb ik dan 10 tips voor jou als jij te maken krijgt met een klant die al jouw adviezen in de wind slaat, hoe je daar dan mee om kan gaan. Dus we gaan lekker beginnen. Leuk dat je weer luistert. Wat is het, dat athlete's brain? Ik ga daar zeker een paar keer over struikelen. Ik heb even de officiële definitie erbij gepakt en ik heb ook mijn persoonlijke definitie. De officiële definitie is dat athlete's brain een concept is dat verwijst naar de psychologische mindset van atleten. Sport en training spelen een centrale rol in hun identiteit en zelfbeeld. En tijdens de zwangerschap kan die mindset een uitdaging vormen, omdat dat natuurlijk een periode is met veel fysieke en mentale veranderingen. En dan wordt die gebruikelijke trainingsroutine die wordt verstoord. Hoe ik dat in de praktijk heb meegemaakt, is dat je soms te maken krijgt met vrouwen die jarenlang al heel fanatiek trainen. Dus bijvoorbeeld 5-6 keer in de week CrossFit. Ze doen mee aan CrossFit wedstrijden of ze trainen op ander hoog niveau. Kan ook om een andere sport gaan natuurlijk of fitness. In ieder geval zijn het vrouwen waarbij sporten echt een groot deel uitmaakt van hun identiteit. Ze horen bij een community bijvoorbeeld. Sporten is echt hun lust en hun leven. En ze doen dit al jaren. En dan raken ze ineens zwanger. En dan kan het erg lastig zijn voor deze vrouwen om te accepteren dat hun lijf verandert. Dat ze de controle wat meer los moeten laten. Dat ze niet weten wat ze allemaal te wachten staat de komende maanden. Dat ze hun trainingsroutine moeten aanpassen. Dat is dan een heel, heel grote uitdaging. En dan kunnen we gelijk doorgaan naar de kenmerken. Dus hoe herken je dat nou? Of je te maken hebt met een atleet die een athlete's brain heeft. En de eerste is een identiteitscrisis. Dit klinkt heel serieus. Maar voor atleten met een hele sterke athlete's brain kan een zwangerschap leiden tot een soort van identiteitscrisis. Omdat ze zichzelf altijd heel erg zagen als atleten. En nu wordt die zwangerschap, dat wordt een soort beperking voor ze. Zo gaan ze dat benaderen, omdat ze fysiek eigenlijk beperkt worden. En dit kan dan leiden tot gevoelens van verlies, verlies van controle, verlies van zelfvertrouwen, onzekerheid. En dat kan een identiteitscrisis tussen aanhalingstekens veroorzaken. In ieder geval, als sporten zo'n groot onderdeel uitmaakt van jouw identiteit en de community en je traint met vaste mensen en je hebt bepaalde routines en elke dag ziet er hetzelfde uit of je week ziet er hetzelfde uit en dan word je ineens zwanger. Het is een eerste zwangerschap. En ook al is je zwangerschap gewenst, dan nog, er verandert fysiek enorm veel, er verandert mentaal enorm veel en je weet dat je leven helemaal gaat veranderen, maar ook dat je je training moet gaan aanpassen. Ja, en dat kan dan echt even een hele moeilijke periode opleveren voor deze dames. En dat kan je dus als trainer herkennen door, als je het gesprek aangaat, dat je misschien wel merkt van dat die meiden eigenlijk helemaal niet zo super blij zijn met hun zwangerschap. Of dat ze juist heel onverschillig zijn en zoiets hebben van, joh, nou ja, ik ben wel zwanger, maar ik ga gewoon lekker door zoals ik bezig was. Dus deze vrouwen, ja, hoe ze erop reageren, iedereen is natuurlijk anders. Maar vaak merk je wel dat ze er nog niet echt aan willen, aan die zwangerschap. Dat ze dat nog gewoon even voor zich uitschuiven en gewoon nog even doen alsof er nog niks aan de hand is. Wat je ook merkt bij deze vrouwen is dat ze angst hebben voor het verlies van hun fitheid. Dus ze hebben jarenlang heel hard gewerkt om op een bepaald niveau te komen. Ze willen dat niveau verbeteren of in ieder geval onderhouden. En dan zijn ze echt bang om tijdens de zwangerschap hun fysieke fitheid en hun prestatieniveau te verliezen. En dat kan weer leiden tot weerstand tegen het aanpassen van de trainingsroutine. Omdat ze dan zoiets hebben van, nee, ik wil gewoon op hetzelfde niveau blijven trainen. Want anders, ja, dan gaat alles eraan. Dan gaat mijn techniek eraan, dan gaan mijn PR's eraan, dan gaat mijn conditie eraan. En dat vinden ze zonde. Dus het is dan heel erg lastig voor deze dames om de noodzakelijke veranderingen te accepteren. Want ze zijn gewoon bang, nou, dat ze helemaal instorten, om het zomaar te zeggen. Ik ben trouwens nu heel erg aan het generaliseren. Het kan best zijn dat wat ik nu noem, dat vrouwen bijvoorbeeld één dingetje wel hebben, die angst voor het verlies van fitheid, en dan die identiteitscrisis niet. Dat kan bijvoorbeeld. Noem gewoon het hele rijtje op. En het kan zijn dat een atleet zich overal in herkent. Het kan ook zijn dat het in één of twee van deze punten is. Nou, wat je ook merkt bij deze dames is dat ze een hele grote behoefte hebben aan controle. Ze zijn dus heel erg gewend om de controle te hebben over hun training, vaak ook over hun voedingen. Dus vaak zitten ze ook aan vaste voedingsschema's, over hun lichaam. En tijdens de zwangerschap, ja, dan gaan ze worstelen met het loslaten van die controle. En dan zijn ze ineens overgeleverd aan alle veranderingen die hun lichaam doormaakt. En dat is lastig. Want dan moet je die controle langzaam aan een beetje los gaan laten. En een zwangerschap en moeder worden, dat is natuurlijk één groot avontuur van de controle loslaten. En daar wil iedereen nog niet gelijk aan. Nou, zwangere atleten kunnen dus ook worstelen met het vinden van de balans tussen het vermijden van risico's voor henzelf en de baby, maar wel het behouden van dat gevoel van die uitdaging en die voldoening uit hun training halen. Want training is natuurlijk ook vaak wel een soort van verslaving, hè? Je geeft het uiterste van jezelf. Je krijgt die endorfine rush. Je voelt je daarna weer helemaal on top of the world. Je wil lekker knallen. Je wil mee met de groep. Je wil alles geven. En als je dat in de zwangerschap ineens niet meer mag, ja, dan voelt dat gewoon heel erg suf. Waar doe je het eigenlijk allemaal nog voor? Dus dat kan ook een uitdaging zijn. Ja, en tot slot kan je een hele fanatieke athlete's brain woman, een heel raar woord wat niet bestaat, maar goed, die kan je ook herkennen omdat ze heel veel behoefte heeft aan kennis en ondersteuning vanuit jou als coach. Dus ze willen alles begrijpen. Dus ze willen er overal helemaal in duiken. Ze willen precies weten waarom je wat adviseert. Ze willen helemaal uitzoeken of dat wel klopt. Ze willen ook de wetenschappelijke onderzoeken inzien. Het zijn niet de klanten die gewoon klakkeloos accepteren dat jij bijvoorbeeld zegt van joh, we gaan even niet meer hardlopen en touwtjes springen. Je mag op de fiets. Oké. Nee, deze dames willen echt weten, maar waarom niet? En wat zijn dan de risico's? En wat gebeurt er als ik het wel doe? En waar haal jij je informatie vandaan? Dus het zijn leuke, uitdagende klanten ook voor jou als trainer. Wat zijn de risico's van Athlete's Brain tijdens de zwangerschap? Je hebt het risico op overtraining. Want atleten met een hele sterke motivatie, die kunnen de neiging hebben om te blijven trainen op dus een hoog en intensief niveau. Zelfs als dat dus niet geschikt is tijdens de zwangerschap. Of ze gaan bijvoorbeeld alsnog elke dag blijven trainen of 2 keer per dag trainen. Ze geven niet toe aan hun vermoeidheid. Ja, en dat kan natuurlijk leiden tot overbelasting, verhoogde kans op blessures, overtraining. En dat willen we natuurlijk allemaal niet in de zwangerschap. Dus daar willen we echt goed op sturen. Het kan ook emotionele stress veroorzaken. Dus de angst voor het verlies van de fitheid en de controle bijvoorbeeld. Dat kan leiden tot emotionele stress, dat kan leiden tot angst. En dat heeft dan weer een hele negatieve invloed op het algehele welzijn tijdens de zwangerschap. Dus daar kan echt gewoon het geluk in het algemeen dagelijks leven kan daardoor verminderd worden. En dat is natuurlijk, ja, dat is gewoon echt zonde. Nou, en tot slot kunnen deze vrouwen natuurlijk ook heel veel weerstand hebben tegen aanpassingen. Dus ze vinden het lastig om te accepteren dat er veranderingen nodig zijn om de gezondheid van zichzelf en hun baby te beschermen. En in een zwangerschap heb je nou eenmaal niet meer alleen te maken met jezelf, maar dus ook met je baby. En we geven bijvoorbeeld het advies al vanaf het eerste trimester om oververhitting te voorkomen, omdat dat schadelijk kan zijn voor de baby. En als je dan te maken hebt met iemand met Athlete's Brain die wel gewoon doorrampt en daar nul rekening mee houdt, ja, dan kan dat, en dat weet je natuurlijk nooit zeker, dan kan dat eventueel natuurlijk schade opleveren. Maar nogmaals, dat weten we niet zeker. Maar die adviezen zijn wel wetenschappelijk onderbouwd en die zijn er niet voor niks. Dus je wil natuurlijk het liefst alle risico's vermijden. Maar zitten er dan niet ook voordelen aan? Nou ja, ik denk van wel. En bij Power Mama zijn we natuurlijk positief en richten we ons vooral op alles wat wel kan in plaats van alles wat niet kan. Dus ik vind het ook leuk om de voordelen van zo'n lekkere, fanatieke, sportende vrouw ook te benadrukken. Want nogmaals, ik vind dat gewoon vaak hele leuke klanten. Maar wat natuurlijk super cool is, is dat deze vrouwen heel veel doorzettingsvermogen hebben. Ze zijn super fanatiek, ze zijn super vastberaden. Ze blijven hartstikke consistent trainen. Ze blijven hartstikke actief in de zwangerschap, ondanks alle uitdagingen die het ook met zich meebrengt. Ze hebben super veel discipline, had ik dat al gezegd. Doorzettingsvermogen, discipline, vastberadenheid. Ja, dat zijn natuurlijk hartstikke goede eigenschappen voor iedereen. Maar ook tijdens de zwangerschap kan dat je natuurlijk heel erg helpen. Ook tijdens de bevalling en straks in de kraamtijd. Wat ook een voordeel is, is dat deze dames wel vaak heel gefocust zijn op hun gezondheid. Dus ze vinden het belangrijk om een gezonde leefstijl te hebben voor zichzelf en voor de baby. Ze hebben regelmatig lichaamsbeweging. Vaak hebben ze al een hele goede basis qua gezonde voeding die ze nemen. Dus ze zijn vaak wel heel erg gunstig bezig voor hun eigen gezondheid en dat van hun baby. Dus dat is natuurlijk ook echt een positief ding. En ze hebben ook vaak heel veel mentale veerkracht. Want atleten met een Athlete's Brain, die kunnen heel goed omgaan met stress, met tegenslagen. Dat hebben ze tijdens het sporten, hebben ze zichzelf dat natuurlijk al aangeleerd. En dat kan ook helpen in de zwangerschap. Hè? Dan zijn ze dus wel weerbaar. Dus ze vinden het lastig om te gaan met alle veranderingen, maar ze zijn wel weerbaar en ze gaan er wel voor. En die mentale veerkracht, en trouwens al deze 3 punten, ja, daar heb je tijdens je bevalling natuurlijk ook superveel aan. Dan kan je wel wat mentale veerkracht gebruiken en doorzettingsvermogen gebruiken. Dus ik denk dat het geeft ook uitdagingen, maar er zitten ook echt heel veel positieve kanten aan. En ik denk dat we die ook vooral moeten benadrukken. Wat vaak terugkomt tijdens opleidingen en wat ik ook veel mee heb gemaakt zelf in de praktijk en hoor van trainers en coaches, is hoe je hier eigenlijk als trainersteam mee om moet gaan. Stel je voor, je hebt een vrouw in de fitness lopen of in jouw CrossFit groepsles of bij de bootcamp die zwanger is en die lekker fanatiek is. En jij geeft haar wat adviezen, zoals bijvoorbeeld, joh, let op oververhitting, we doen even niet meer hardlopen, maar we doen even bijvoorbeeld de fiets pakken, touwtjes springen, laten we nu even zitten. We doen even wat andere cardio opties en deze persoon, ja, die wil daar gewoon niet naar luisteren. Die geeft aan van, joh, ik kan dit allemaal nog en het voelt allemaal nu goed nog en het is allemaal geen probleem en laat mij nou maar gewoon. Ja, hoe ga je daar dan zeg maar als trainer mee om? Als je een team hebt, een box met meerdere trainers, dan wil je natuurlijk wel één lijn trekken. Dat als ze bij trainer A in de les staat, dat ze dan bijvoorbeeld wel mag touwtjes springen. En als ze dan trainer B in de les staat, dat die het dan echt strikt verbiedt. En trainer C, die geeft niet eens adviezen meer, want die heeft het zo vaak geprobeerd en ze luistert toch niet. Dus dat is wel echt iets waar je over na wil denken. En dat is, ja, dat hebben wij in de praktijk ook echt wel meegemaakt. En dat het ook lastig is dat je echt iemand apart neemt en goed uitlegt waarom je bepaalde dingen afraadt. Maar dat iemand dus echt gewoon heel eigenwijs is en het alsnog doet. Ja, en wat doe je dan, hè? Want beide kanten hebben zeg maar voor- en nadelen. Dus als je iemand in de les laat staan en je laat haar echt haar eigen ding doen, dan is dat eigenlijk, ja, niet zo ver tegenover bijvoorbeeld andere zwangere vrouwen die ook in de les staan. En die zoiets hebben van, waarom mag zij wel touwtjes springen? Of waarom doet zij wel handstand push-ups? En bij mij was het afgeraden. Wat apart, weet je wel. Dus dat, ja, dat staat wel een beetje gekkig. Aan de andere kant, als je haar de les ontzegt, dan gaat ze het ergens anders doen. Of dan gaat ze het thuis doen. En nu heb je haar misschien, ja, kan je er nog een beetje in de gaten houden. Dus het is echt wel soms wel heel erg een uitdaging. En het zegt ook heel veel over jou, ja, hoe jij zelf als trainer daarin staat. Ben jij zo'n trainer die echt zegt van, hey, kappen nou. En als je mee wil doen in mijn les, dan doe je dat gewoon niet. En anders kan je gaan, dat kan. Of ben jij een trainer die dan een oogje dichtknijpt en denkt van, nou, ze zoekt het maar uit. Haar lijf, haar keuzes. En ik heb het nu 60 keer gezegd en ze luistert niet. Dus het is jammer, laat haar maar gaan. Ik heb hier eigenlijk dus niet echt een advies over of een duidelijke mening over. Ik moet eerlijk zeggen dat de laatste paar keer dat wij zoiets meemaakten, dat ik het uiteindelijk maar gewoon heb laten gaan. En dat we met het trainersteam zeiden van, joh, deze persoon, joh, we hebben het echt zo vaak gezegd. Ze heeft voorlichtingsmaterialen gehad. Ze heeft YouTube-filmpjes gehad. Ik heb er zelfs toegang gegeven tot mijn opleiding. Weet je, ze heeft alle kennis. Als zij op goed geïnformeerd is en op basis daarvan neemt ze toch deze besluiten, ja, dan moet ze het maar doen. Maar het is dan niet onze verantwoordelijkheid. Weet je, je kan ook zelfs nog iemand dan wat laten ondertekenen van, joh, in de open gym train je hier nu op je eigen verantwoordelijkheid. Maar het is, ja, het is dus echt wel een uitdaging. Dus ja, het is geen makkelijk onderwerp. En het is wel een leuk onderwerp om met de trainers eens over te spreken. Maar goed, ik heb alsnog 10 tips voor je, waar je hopelijk wat aan hebt. En tip 1 is, begrijp de athlete's brain. Dus probeer je te verplaatsen in iemand. En vaak kunnen wij dat wel, omdat wij zelf ook sportprofessionals zijn. Hè? Dus we weten ook wat sport voor je kan betekenen. En probeer je te verplaatsen in hoe dat voor iemand moet voelen. Dat sport echt jouw lust en je leven is. En je hebt een vaste routine. En je bent daar elke dag en met je vaste trainingsmaatjes. En natuurlijk wil je heel graag kinderen en ben je dankbaar dat het gelukt is. Maar dan ineens is alles anders. Probeer je daarin te verplaatsen hoe dat moet voelen voor iemand. Ik kan me dat echt wel heel goed voorstellen hoe dat moet zijn. En dat dat ook echt niet allemaal makkelijk is. Ik weet nog heel goed dat ik een keer een klant had. Ik houd natuurlijk allemaal een beetje vaag, hè? Want ik wil natuurlijk niet dat klanten zichzelf herkennen in deze podcast. Maar sporten was ook echt haar lust en haar leven. En dit is echt al heel veel jaren geleden. En toen was zij na de bevalling best wel snel weer begonnen met crossfitten. Ik zag haar toen best wel snel alweer zwaar trainen. En ik dacht, oh jeetje, als dat maar goed gaat, hè. Dus ik vroeg aan haar van, joh, hoe gaat het nu eigenlijk met de training? Want ze wilde gewoon het liefst zo snel mogelijk weer helemaal terug naar de oude niveau. En nou ja, weer helemaal gaan doen wat ze gewend was. En toen zei ze van, nee, het gaat goed. Ik ben alweer bijna op mijn oude 1RM gewichten. Ja, het enige wat ik wel heb is echt een heel zwaar gevoel bij mijn bekkenbodem soms. Maar verder gaat het supergoed. Dus ik zei van, oh, oké, nou, ik zou daar dan wel even mee naar de bekkenfysio gaan, want dat kan eventueel duiden op een verzakking. Dus ik zou daar wel echt naar laten kijken. 1 keer gezegd, 2 keer gezegd, 3e keer, ze ging gelukkig. Toen bleek het inderdaad een verzakking te zijn. En de bekkenfysio, en dat doen ze niet allemaal hoor, maar zij had net te maken met een bekkenfysiotherapeut die wat conservatiever daarin was in haar adviezen. Die kende CrossFit niet. Die vroeg van, ja, maar wat doe je dan voor training? Ja, CrossFit. Nou, die ging googlen. Die zag de CrossFit Games. Die schrok zich helemaal de tandjes. En die gaf toen aan van, nee, dit kan je echt niet meer doen. Je mag echt nooit meer CrossFitten. Nou, toen nam ze in tranen contact met me op. Van, joh, dit is gewoon een heel groot drama. Ik mag nooit meer CrossFitten. En dat was gewoon echt een heel stuk van haar identiteit die haar toen was afgenomen. Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen, want ook met een verzakking kan je gewoon echt CrossFitten. Luister even mijn podcast over trainen met een verzakking als je over dat onderwerp meer wil weten. Maar het gaat gewoon even om wat een drama dat is als je zo'n boodschap krijgt. Dat iets wat je jarenlang al met heel veel plezier doet, wat je lust en je leven is, dat je dan hoort dat je dat niet meer mag doen. Dus ja, verplaats je in iemand met een athlete's brain. En ja, beeld je in van hoe moet dat voelen nu voor deze persoon. En dan is gelijk het tweede punt, het is eigenlijk een beetje hetzelfde, maar toon dus ook empathie en begrip. Jij kan wel denken van, joh, je hoeft niet zo bang te zijn dat je je fitheid verliest. En dat komt allemaal wel goed. En joh, na de bevalling ga je toch weer lekker optrainen. En dan ben je vast snel weer op je oude niveau. En noem maar op, dus dat je gelijk eigenlijk alle zorg gaat bagatelliseren. Maar laat ze het in ieder geval uiten en valideer het ook. Want dit is gewoon waar zij nu bang voor zijn. En daar moeten we echt begrip voor tonen en empathie voor tonen. Derde tip is, geef voorlichting. Dus eigenlijk zodra je weet dat je fanatieke klant zwanger is, zou ik echt beetje bij beetje steeds heel veel informatie al met haar gaan delen. Niet in 1 keer alles. Van, oh, dan mag je niet meer dat. En dan mag je niet meer dat. Wist je dat je dan zo direct niet meer dat mag? Nee, dat gaat een beetje demotiveren. Maar begin gewoon langzaamaan met haar te delen van wat er allemaal gebeurt in haar lijf. Welke effect dat heeft. Waar ze allemaal rekening mee moet houden. Longcapaciteit. Alle hormonen. De houding die verandert. De buik die gaat groeien. Nou, noem maar op. Dus ga heel veel voorlichting geven, want dat is belangrijk voor deze vrouwen, dat ze ook echt gaan snappen en begrijpen wat er allemaal gebeurt in hun lichaam. En dat ze ook het idee hebben dat ze zelf goede, wel overwogen keuzes maken. Dus jij kan ze natuurlijk heel veel gaan adviseren, maar uiteindelijk wil je eigenlijk dat ze dus zelf de keuze maken. Dus bijvoorbeeld, even een voorbeeldje, blablabla, wat voor een voorbeeldje kunnen we gebruiken? Boxjumps noem ik eventjes. Even een heel stom voorbeeldje. Jouw klant is bijvoorbeeld 24 weken zwanger. Heeft al een zichtbaar buikje. Er staan boxjumps op het programma. Nou, die raad je af. Ik bedoel, heb je wel eens de schenen gezien van sommige mensen die niet zo goed op de box terechtkomen? Nou, je wil er niet aan denken dat iemand natuurlijk met zijn buik op de box belandt. En daarnaast is het ook high impact. Dus dan zou ik in dit geval uitleggen van, nou ja, ik raad het af omdat je hebt kans op vallen, het is high impact. Je wil dat gewoon voorkomen dat je met de buik op de rand van die box komt. Je reactiesnelheid is nu wat minder in de zwangerschap. Je hebt het relaxinehormoon, daardoor heb je verweking. Je bekkenbodem moet al heel hard werken. Het is best wel een groot impact moment bij die landing op de box. Dus je geeft alle redenen. En dan kan jouw klant in principe zelf beslissen of ze die oefening nog wil doen of niet. Kijk, dit is ook grappig, hè? Want ik vertelde toch net dat hele verhaal van, ja, iemand moet het zelf beslissen. Maar een zwangere klant boxjump zou ik echt dus niet toestaan. Ik krijg al helemaal de kriebels als ik eraan denk. Dat is dus wel zo'n oefening waar ik echt van zou zeggen van, nee, ik wil echt niet dat je die in mijn les doet. Want ik word daar gewoon bang van als dat misgaat, zeg maar. En ze kan prima box step-ups doen. En dat heeft veel minder risico's. Heeft ze nou bijvoorbeeld heel veel bekkenpijn? Maar ja, zo zie je hoe mijn brein denkt. Ik denk dan gelijk box step-ups, prima. Voor vrouwen met bekkenpijn weer minder prettig. Dan moeten we dat ook weer even schalen. Maar goed, daar gaan we nu dus dan even niet van uit. Maar ga gewoon in ieder geval heel veel voorlichting geven. En als je dus schalingsopties geeft, heel goed uitleggen waarom. En niet gewoon zeggen van, hey, jij bent zwanger, jij mag niet meer rennen. Nee, daar gaan ze niet naar luisteren. Het moet even gewoon goed uitgelegd worden waarom. Dan krijgt ze ook vertrouwen in jou dat jij goed weet waar je het over hebt. Nou, dan kan je langzaamaan ook de doelen gaan bijstellen. Dit is alweer tip 4. Dus je gaat uitleggen van hoe zo'n zwangerschap eruit ziet, hoe het eerste trimester gaat verlopen, het tweede trimester, derde trimester. En dat er eigenlijk ook wel nieuwe doelen bij passen. Dus dat een zwangerschap niet meer de tijd is om nieuwe PR's te gaan najagen of hele nieuwe technieken te gaan uitproberen. Maar dat het eigenlijk echt gaat om onderhoud, dat het gaat om behoud van spierkracht, behoud van conditie, behoud van een goede techniek. En dat het niet de tijd is om door te zetten, zeg maar, om nieuwe doelen te stellen. Maar dat dat al mooie doelen genoeg zijn voor die zwangerschap. En dat je dan na de bevalling, dan zit je in het herstelproces, dan ga je weer rustig opbouwen. Maar praat daar dus over met je atleet en zie ook even, vraag ook even uit van wat zij in gedachten heeft. Dus als ze zwanger is, dan kan je dat ook aan haar vragen van, goh, hoe zie je dat voor je? Wat heb je bedacht zelf nu, hè, voor je training nu je zwanger bent? Hoe zie je dat eigenlijk voor je nu in het eerste trimester, in het tweede trimester? En blijf dat ook regelmatig doen. Want dat is tip 5. Je moet het soms een beetje de tijd geven. Dit is iets wat ik echt heel erg gemerkt heb. En wat mij ook veel meer vertrouwen heeft gegeven als trainer. Omdat in het begin was ik dan altijd een beetje gestrest. Omdat ik dan dacht, het kwartje valt niet. Weet je wel, dan was ik heel veel dingen aan het uitleggen. En dan dacht ik, shit, Jos neemt het helemaal niet serieus. Maar voor sommige vrouwen heeft het meer tijd nodig. Een zwangerschap duurt niet voor niks natuurlijk 9 maanden. Het kost vaak soms even wat langer. Soms moet even die buik een beetje gaan groeien. Dat ze echt doorkrijgen van, oh ja, daar gaat echt wel wat veranderen. En het kindje wordt nu echt wel groter. En het wordt nu wel echt tijd om dingen te gaan aanpassen. En hebben ze dat in het begin, als er nog geen zichtbare buik is, hebben ze dat misschien nog minder. Dus soms moet je het gewoon even iets langer de tijd geven. En het veel meer als een proces benaderen. En gewoon goed in contact blijven en erover blijven praten. En dan zal je zien dat het kwartje ineens een stukje later nog gaat vallen. Een hele mooie tool met deze vrouw en eigenlijk met alle zwangere vrouwen is risk versus reward. Risico versus wat levert het je op. Dus de vraag, waarom wil je dit blijven doen? Bijvoorbeeld, er staan handstand push-ups geprogrammeerd. En ik weet dat ik nu heel erg veel met de CrossFit voorbeelden kom, maar dat komt omdat ik zelf gewoon heel veel in een CrossFit box te vinden ben. En eigenlijk alleen maar zwangerschapstraining heb gegeven in CrossFit boxen. Dus dat is een beetje waar mijn eigen passie ligt. Maar je kan het ook vertalen naar iets in de gym of iets bij de bootcamp. Maakt eigenlijk niet uit. Ik neem nu even als voorbeeld handstand push-ups. Die staan geprogrammeerd in een WOD. En jouw zwangere klant wil die blijven doen. Jij raadt dat af. Dan kan je risk versus reward gebruiken. En dat gaat er eigenlijk over dat je hebt een oefening. Daar zitten misschien risico's aan vast. En daar zit een beloning aan vast. Of een effect wat je wil behalen van een oefening. En je hebt ook alternatieven waar geen risico's aan vastzitten. Dus het voorbeeld van de handstand push-up. Nou, als je een handstand push-up doet, dan heb je te maken met het relaxinehormoon. Dat zit in je polsen, dat zit in je schouders. Daardoor ben je gevoeliger voor blessures. Dan heb je een grote buik. Dus je core stabiliteit is een stuk minder. Je lichaamszwaartepunt is veranderd. Op zich is op de kop staan in een zwangerschap nog niet eens echt het probleem, hè? Maar je hebt ook gewoon de kans op vallen en dat je dan dus op je buik valt. Dus dat zijn zo 3 redenen die je kan noemen waarom een handstand push-up in de zwangerschap niet meer zo handig is. Je kunt ook op een box gaan zitten met 2 dumbbells en je doet gewoon shoulder presses. Dan heb je eigenlijk 0 risico. En je bereikt ook hetzelfde effect als met de handstand push-up. Bijna hetzelfde effect. Dus die 2 oefeningen kan je dan naast elkaar leggen. En dan is het risk versus reward. Ja, nou ja, wat vind jij dan? Vind jij dit dan het risico waard? En de reward is hetzelfde. Dus als de reward hetzelfde is, kies dan altijd de veilige oefening. Waarom zou je dat niet doen? En die handstand push-up, die kan je wel weer lekker gaan doen strakjes als je postpartum weer aan het opbouwen bent en je bent daar weer aan toe. Wat ook een mooie uitdrukking is, en die is niet van mij, die is van Anthony Lowe. Dat is, hij zegt altijd, not for always, just for now. Volgens mij zei hij het zo. Volgens mij, of was het anders? Ja, nee, volgens mij was dat een wel. Niet voor altijd, alleen voor nu. Weet je wel, dus het is even tijdelijk. Het is niet gelijk van je mag nooit meer handstand push-ups doen. Nee, je doet gewoon even een paar maanden niet. En daarna kan je het gewoon weer oppakken. Nou, tip 7 is haar lijf, haar keuze. Daar hadden we het net al een beetje over. Dit is echt een hele persoonlijke hoe je daarmee om wil gaan als trainer. Je moet gaan nadenken wat jij wil als jouw klant jouw advies niet opvolgt. Hoe je dat gaat doen. Laat je de verantwoordelijkheid dan bij haar liggen? Ontzeg je haar de toegang tot jouw gym? Mag ze niet meer meedoen met de les? Mag ze alleen nog open gyms doen? Moet ze verplichte Power Mama training gaan doen of een cursus volgen? Ja, daar moet je allemaal zelf mee omgaan. Maar ik vind het toch wel heel belangrijk. Weet je, het is autonomie, hè? Het blijft wel haar lijf en het is wel haar keuze. En als zij dit gewoon zo op deze manier wil doen, tenzij het echt gevaarlijk is. Ja, dit blijft lastig, hè? Je verwacht nu misschien van mij dat ik hier echt heel stellig een mening in heb. Maar ik merk heel de tijd aan mezelf dat ik dat gewoon niet heb. En dat het heel erg afhankelijk is van oefening. Dus als mijn zwangere klant een ring muscle up zou doen, dan zou ik echt zeggen, ho, stop echt niet in mijn gym, weet je wel. Maar als ze zegt, ja, ik ren het warming-up rondje mee, dan zou ik daar alweer wat milder in zijn. Dus dit zouden we eigenlijk met een hele lijst met oefeningen, tenminste in mijn geval zou ik dan echt een hele lijst met oefeningen moeten doornemen. En dan zou ik het per oefening, per situatie willen bekijken. Zwangerschapsduur en persoonlijke situatie, oefening. Ja, dus ik vind dit echt, ik heb hier niet zo goed een antwoord op. Dus nee, zo zie je maar, dat kan ook. Nou, dan heb je nog communicatie en openheid. Dus het is heel belangrijk dat je wel open blijft communiceren. Weet je wel, dat ze alles bij je kwijt kan. Dat ze al haar gedachten bij je kan delen. Dat jij ook gewoon je vrij voelt om je zorgen te delen en jouw verwachtingen. Maar dat je in ieder geval niet een relatie creëert waarin zij denkt van, oh, ik mag toch niks van die coach, dus ik vraag het niet eens meer. Dus ik ga gewoon dingen doen. Maar dat je gewoon mag verschillen van mening, maar wel gewoon blijft communiceren. En als laatste zou ik echt het belang benadrukken van de richtlijnen die er zijn. Weet je, die richtlijnen van trainen tijdens na de zwangerschap, die zijn natuurlijk niet uit onze duim gezogen. Die zijn echt gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. En die onderzoeken kan je ook allemaal uitprinten en voor haar neus leggen. Dus het is niet zo van, joh, ja, natte vingerwerk, ik denk dat dit niet mag, doe het maar even niet meer. Nee, je weet waar je het over hebt. Als jij een geschoolde pre- en postnatale trainer bent, dan heb jij die specifieke kennis, daar heb je in geïnvesteerd. Dus dan moet zij er ook wel naar luisteren. Want jij wil heel graag de veiligheid van de moeder en het kind waarborgen. Dat is jouw passie, daar heb je voor geleerd. Dus dan wil je ook wel serieus genomen worden. En al die richtlijnen, die zijn er dus niet voor niks. Nou, ik denk tot slot, het is als een buitenstaander dus heel erg makkelijk om een oordeel te hebben over een ander. Hè? Dus al die filmpjes die we dan dus zien op Instagram, waar dames hoogzwanger op hun handen heen en weer lopen. En laatst zag ik nog iemand die als een malle bezeten stier op een loopband helemaal uit haar dak ging. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik dan ook soms mijn oordeel klaar heb en denk van, waarom zou je dit nog willen doen? Weet je, voor wie? Wat heb je te bewijzen? Voor wie wil je zo graag laten zien dat je nog op je handen kan lopen, weet je wel? Maar goed, ja, toch maar proberen om objectief te blijven en niet te veel oordelen te hebben en goed te luisteren naar je atleet, de juiste vragen te stellen, je eigen visie te ontwikkelen op wat jij wel nog vindt kunnen en wat jij niet wil kunnen. En trek je handen dus niet los van haar, maar houd contact, ook als ze niet altijd jouw adviezen opvolgt. En ja, dat is eigenlijk wat ik erover te delen heb. Ik hoop dat het alsnog nuttig was en dat je er weer in ieder geval 1 of 2 dingetjes uit hebt kunnen halen waar je wat mee kan. Als jij nog geen pre- en postnatale fitnesstrainer bent en je vindt het wel een super toffe doelgroep om mee te werken, dan kan ik je de Power Mama opleiding aanraden. We hebben een online opleiding. Dat zijn dus online masterclasses met een praktijkdag erbij. In Zoetermeer, die is meerdere keren per jaar, kan je zelf inschrijven op de praktijkdag naar je keuze. Of je kan de klassikale opleiding doen en die is in mei weer. En dat is 2 dagen op locatie. En ik heb het dan nu over mei 2024. Maar je kan natuurlijk altijd gewoon naar de website gaan voor alle actuele data, want die opleidingen die gaan het hele jaar door. Dit was hem weer voor deze week. Super leuk dat je geluisterd hebt. Dankjewel. Laat een review voor me achter. Dat zou ik heel fijn vinden. Dus een sterren review of laat een comment achter. Dat is nog leuker. en deel dat deze podcast bestaat. Want dan kunnen we nog meer moeders bereiken. En het is heel belangrijk dat zowel de trainers als de moeders zelf de juiste informatie krijgen. Heel bedankt voor het luisteren en ik spreek je snel. Dat was hem voor deze keer. Bedankt voor het luisteren. Abonneer je op deze podcast als je een seintje wil krijgen als er een nieuwe aflevering online staat. En laat een review achter als je enthousiast bent. Wil je met mij in contact komen? Stuur me dan een DM via Instagram @powermama.nl of ga naar de website voor meer informatie over onze opleidingen en de licentie www.powermama.nl.